De gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit Handelingen 4. Daar beginnen we. Handelingen 4. En dan vanaf vers 32 tot en met 37. En dan gaan we verder in Handelingen 5, vers 1 tot 11. De tekst van de preek zal zijn over Handelingen 5. Het eerste tot en met het 11e vers. Maar als u meeleest, dan zult u denk ik ook wel begrijpen dat ik dit gedeelte wat eraan vooraf gaat, dat dat ook alles te maken heeft met wat erop volgt. Waarom lees ik met u vanaf Handelingen 4 vers 32 tot 5 vers 11. En daar spreekt Gods onfeilbaar woord tot ons als volgt. En van de menigte van degenen die geloofden, was één hart en één ziel. Zij waren één hart en één ziel. En niemand zei dat iets van hetgeen dat hij had zijn eigen was. Maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten ze en brachten de prijs van de verkochte goederen en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. En Jozus van de apostelen, toegenaamd Barnabas, het welke is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. En een zeker man, met name Ananias, met Safira zijn vrouw, verkocht een haven, een akker. En onttrok van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zou en onttrekken van de prijs van het land? Zou het gebleven waren, bleven dan niet uwe? En verkocht zijnde, was het niet in uw macht? Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar God. En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf de geest. En er kwam een grote vrees over alle die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent 3 uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: zeg mij, hebt gij lieden het land voor zoveel verkocht? En ze zei: ja, voor zoveel. En Petrus zei tot haar: wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest van de Heere? Zie, de voeten van degene die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En ze viel terstond neder voor zijn voeten en gaf de geest. En de jongelingen ingekomen zijnde vonden haar dood en droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over alle die dit hoorden. Tot zover. Gemeente, na de preek zullen wij zonder verdere aankondiging zingen van Psalm 32, het 5e vers. Gemeente, en vooral de kinderen. Jij kent misschien dit verhaal wel uit de kinderbijbel. Maar terwijl ik het las, dacht ik misschien wel hetzelfde als jij. Wat is dit een een indringend gedeelte. Wat is dit een gedeelte wat, ja, wat zo rauw is. Het is niet een gedeelte wat we even makkelijk kunnen lezen. En als ouders zit je misschien wel met de vraag, hoe leg je zo'n gedeelte nu uit aan de kinderen? Als je wil uitleggen wie is God en je zou het met dit gedeelte moeten doen. Wat zou u dan uitleggen? En toch, gemeente, dit gedeelte staat in Gods woord. En dat staat in Gods woord, jongeren, met een doel. Het staat met een doel dat jij leert wie God is. Dus dan moet je niet gaan luisteren van hoe ging dat toen. Niet gaan luisteren hoe leg ik dat uit aan mijn kinderen. Maar je zou het moeten luisteren wie is God. Die nog steeds hetzelfde is. En nou heeft de Heer dit gedeelte in de Bijbel gezet met een doel. En dat doel dat komt ook naar voren in dit gedeelte. Wat voor doel zou dit gedeelte hebben? Het staat twee keer in deze tekst. Het heeft te maken met het thema van de preek. Gods vrezen. Dat is het doel van dit gedeelte. Gods vrezen. Daarom het thema van de preek. Gods vrezen in een jonge gemeente. Gods vrezen in een jonge gemeente. En hoe kwam dat er? Allereerst het eerste punt, de zonde. Het tweede punt, de straf. En het derde punt, de vrees. Dat is het doel. Dat wij God zouden vrezen. Ik weet nog niet wat uw beeld is, wat jij denkt bij het woord Gods vrezen. Maar ik hoop dat dat aan het eind van de preek wel helder is. Wat dat in is, inhoudt. Gemeente, als je deze gemeente... Deze jonge gemeente zou tegenkomen als je daarover leest. In de hoofdstukken die voorafgaan aan hoofdstuk 5. Dan is er alle reden tot vreugde. Wat was dat voor een gemeente? Waar 3000 mensen op één dag bekeerd werden. Moet je je voorstellen. Zo'n gemeente. Waar iedereen tot geloof komt. Zijn zonde belijdt. En... niets anders kan dan geloven in het offer van de Heer Jezus. En als we Lucas die handelingen schrijft, zo wat volgen in de beschrijving van deze gemeente, dan lopen we al gauw tegen hoofdstuk 2 aan. Hoofdstuk 2 vanaf vers 42 tot en met 47. Daar geeft Lucas ons eigenlijk als het ware een inkijkje van hoe deze gemeente was. Deze gemeente, ze hadden alle dingen gemeen. Ze hadden alles samen. Ze waren eendrachtelijk. Eenheid in de gemeente. Geen twist. Eenheid. En daarbij, dat had zijn uitwerking richting de buitenkant. Er was genade bij het volk. Je kon vinden van ze wat je wilde, jongeren van die gemeente, maar ze hadden genade bij het volk. Ze zeiden, die mensen, daar is wel iets goeds aan de hand. Daar gebeurt iets. En er werden dagelijks toegevoegd. Moet je je voorstellen, elke dag, niet elke zondag, maar elke dag ging het in die gemeente rond. Heb je het al gehoord? Die is ook tot bekering gekomen. En die ook. En die man daar op de hoek van de straat is ook. Hij is ook gaan geloven, terwijl die eerder er niets van moest weten. En Lucas die spreekt... Er kwam een vrezen over alle ziel. Dat is wat er in die gemeente gebeurt. En als het ware, als Lucas daar zo over schrijft en hij gaat verder in de hoofdstukken, dan komt hij bij hoofdstuk 4 vers 32 waar wij begonnen met lezen. En daar zegt Lucas als het ware, en nu ga ik uitleggen wat dat betekent. Dat er een vrees kwam over alle ziel. Hoe ging dat dan? Wat gebeurde daar? Nou, dat begint bij iets heel moois. Iets moois wat je zou verwachten in die gemeente. Dat begint met het voorbeeld van een man. Barnabas. Barnabas, die als vrucht van de geest zijn eigen eigendom weg wilde geven. Hij zei, weg wereld, weg schatten. Het is zo rijk als ik ben, in de Heer Jezus, dan ben ik bereid om alles weg te geven in dienst van het Koninkrijk van God. Je zou zeggen, als je echt een concrete vrucht ziet, dan zie je het bij Barnabas. De geest gaat door met zijn werk en zo komt hij met die zak met geld en die zet hij voor de voeten van de apostelen neer. Om daarmee de gemeente te dienen. Als je deze schets zo zou hebben en je zou horen dat in Oud-Beijerland zo'n gemeente zou zijn. En je hoort dit. Wie zou dan niet bij die gemeente willen horen? Als wij het hebben over gebrokenheid in de gemeentes. Een gemeente waar alles eendrachtelijk is. Waar er naar elkaar omgekeken wordt. Waar er niemand is die armoede leidt. Een gemeente waarvan zelfs in de Bijbel, in Handelingen staat dat zij baden om de geest. En dat de geest zo krachtig kwam dat de vloer trilde. Zo krachtig was de geest aanwezig. Wie zou niet in zo'n gemeente willen zitten? Maar gemeente, dan komt hoofdstuk 5. Want daar waar de geest werkt, waar de gemeente groeit, misschien wel juist daar, daar wordt de Satan actief. Daar waar harten geraakt worden, daar komt er iets los, want dat wil de Satan niet. En de Satan heeft het al gezien. Via de Joden lukt het hem niet. Die hoge priesters die eerder zo'n invloed op Petrus hadden. Petrus die in alle vrijmoedigheid zegt, ik moet God meer gehoorzaam zijn dan de mens. En dan komt de Satan en hij ziet die kerk. Wordt wel eens gezegd, vroeger werd het wel zo gezegd, daar waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de Satan zijn kapelletje naast. En deze keer komt het niet van buitenaf, maar van binnenuit. Gemeente, als er hier in deze gemeente, als je mag zien dat de vrucht van de geest openbaar komt, in de bekering van jongeren, in de bekering van ouderen, dan mag je terecht hoopvol zijn. Dan mag je hoopvol zijn. Maar laten we wel eerlijk blijven. En weten dat juist op dat moment dat er hier in deze gemeente iets gebeurt, dat dan ook de Satan er juist op afkomt. Het is dus niet automatisch zo dat iedereen meegezogen wordt in het geloof. In die gemeente. Die zo ideaal overkomt. Wat gebeurt daar? Daar wordt gezondigd. Daar wordt God verzocht. En waaruit blijkt dat dan? Hier in dit gedeelte, waaruit blijkt dat? Nou, in het nadoen wat echt is. Wordt ook wel eens gezegd, de duivel, dat zei Luther, die zei, de duivel, die doet alles na wat echt is. Dus hij probeert na te apen. En daarom noemde hij de duivel de aap van God. Daar zijn Ananias. Zijn naam betekent, God is genadig. Daar is Safira. Haar naam betekent schoonheid. Ze zien het, wat die Barnabas doet. En wat gebeurt er met Barnabas? Die Barnabas groeit ook uit tot een van de apostelen, van een van de mannen die het evangelie mag bedienen. En ze zien daar hoe Barnabas daar het karakter van de Heer Jezus weerspiegelt in het weggeven van zijn goederen. En daar wordt een zaadje geplant door de duivel. In dat hart van Ananias en Safira. Ja, wat voor zonde deden ze kinderen? Wat voor zonde was het eigenlijk wat Ananias en Safira deden? Nou, ze logen. Ze spraken de waarheid niet. En waar logen ze over? Over dat geld, toch? Dat geld, ze hadden een akker verkocht. En die akker, die hadden ze verkocht. En ergens, die hebben ze verkocht om geld te geven aan de gemeente. En toch ergens, terwijl ze daarmee bezig zijn, willen ze een deel voor zichzelf houden. Een deel voor de kerk en een deel voor zichzelf. Dat mocht ook. Dat blijkt ook later in het gedeelte als Peter spreekt. Het mocht, al was het maar de helft. Maar ze zien daar Barnabas. En de gemeente die zal het erover gehad hebben dat hij zoveel voor God over heeft gehad. En ze zien die achting, die eer die hij krijgt. Maar alles weggeven om dan hetzelfde te zijn als Barnabas, nee. En als we nou net doen, alsof we alles geven. Alsof we alles gegeven hebben. Liegen, daar begint het mee. Maar gemeente, waarom, als u dit gedeelte wilt begrijpen, dan moeten we een laag dieper dan alleen liegen. We kunnen nu zeggen, nou, God die ziet het, de leugen aan, die straft die. Maar wat is de diepere laag? Waarom? Waarom? Waarom lieg je? Waarom zitten er hier ook jongeren, terwijl ze betrapt worden met afkijken tijdens een repetitie, dat je dan net iets anders draait? Dat je dan tegen je leraar zegt, ja, ik keek alleen maar hoe ver dat die was. Hoe komt dat? Wat heb ik eraan om te liegen? Nou, wij liegen meestal om er zelf iets beter van af te komen. De waarheid verdraaien om iets beter voor de dag te komen. Liegen, één keertje, liegen. Een leugentje om bestwil. En dat leugentje om bestwil, dat zal ervoor zorgen dat die gemeente tegen hun opkijkt. En misschien hebben ze het nog niet eens tegen elkaar gezegd. Want om dat zo duidelijk als echtpaar tegen elkaar te zeggen, zullen we daarover liegen, maar ze voelen het allebei wel aan. Als we het zo spelen, als we de waarheid even iets verdraaien, dan zullen wij die eer ontvangen die Barnabas ontvangt. Het gaat zo om de eer van mensen. Dat wij overeind blijven staan voor de gemeente. Een bewonderende blik. Een compliment van Petrus. Maar daar moet je wel even voor liegen. En dan sta je er weer goed op. Misschien zit je hier wel en je zegt, ja, maar dat doet iedereen. Wil u zeggen dat u nooit liegt? We zijn toch mensen? Je moet toch een beetje aan jezelf denken? Wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Dus begin daar nu niet over. Gemeentes, als we zo op die manier naar dit gedeelte kijken, dan gaan we het nooit begrijpen. Want dan kijken we met mensenogen naar de zonde van Ananias en Safira. En dan zeggen we, ja, die dood van Ananias en Safira, dat is eigenlijk helemaal niet terecht. Wat laat dit gedeelte ons zien? Dat het woord eerlijk is over wat zonde betekent in de gemeente. Het gaat hierin, dit gedeelte, op de vraag, niet wat wij ervan vinden, want dan ben ik gauw uitgepraat, dan durf ik niets meer te zeggen. Maar als ik het woord eerlijk bedien, dan bedien ik de woorden van God. Hoe ziet God de zonde? Hoe ziet God die neiging om mezelf wat beter voor te doen, om me wat beter af voor te doen voor de gemeente, zodat ze mij waarderen? Wat zit daarachter? Dat blijkt uit het vervolg. Kijk, daar komt Ananias, kinderen. Daar komt hij. En hij loopt naar Petrus toe. Wat zal hij gezegd hebben toen hij die zak met geld daar neerzette? Dat staat niet in de Bijbel. Maar hij komt het daar brengen. Voor God en zijn gemeente. Voor Christus en zijn gemeente. Een offer van dankbaarheid. Dat de gemeente van Christus hier maar mee gediend mag worden. Dat die arme mensen mogen zien. Dat alle rijkdom van ons, dat maar gekregen rijkdom is. En dat we het maar teruggeven aan God. Kijkt u maar, Petrus, wat u ermee doet. Maar Petrus die kijkt Ananias aan. En Petrus die kijkt niet meer met ogen van een mens. Want dan was hij erin getrapt. Maar Petrus die kijkt en hij hoort en hij wordt geleid door de geest. Het is de geest die hem hier de ogen geeft om hier dwars doorheen te zien. Dwars door de leugen van Ananias. En daarom spreekt Petrus niet zijn eigen woorden. Dat zou hij nooit durven, want hij is net zo'n leugenaar. Maar hij spreekt de woorden van God. Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat gij de Heilige Geest liegen zou? En onttrekken van de prijs van het land. Ananias, weet je wel wat er aan de hand is met je? De Satan heeft je hart vervuld. De Satan die heerst over je hart. Hetzelfde woord als dat er heel veel gebruikt wordt van dat vervullen met de geest, blijkt nu de Satan te doen. De Satan heeft als het ware zo'n zaadje in je hart geplant. Om er iets beter te worden in je eigen gemeente. Om daar op te groeien als een boom van leugens in je hart. Gemeente, moet u niet denken van, nou dat was dan de Satan, daar kon hij verder niks aan doen. Want we zien ook in de rest van het gedeelte dat hij de volle verantwoordelijkheid op zich geschoven krijgt. Ananias, jij hebt dat plannetje wat de Satan in je hart bracht, dat heb je overgenomen, dat heb je uitgewerkt, daar heb je overdacht, dat heb je je voorgenomen, zo staat het er. En dat voornemen, dat betekent, je hebt er een plan van gemaakt, je hebt het helemaal uitgedacht met je vrouw. En ja, daar was de Heilige Geest en die zei, dit is liegen. Kijk uit wat je doet. Je hebt te maken met een heilig God in de gemeente. Maar toch, ik doe het. We doen het. Ananias, je hebt niet gelogen tegen mij, maar tegen de Heilige Geest. En als Safira dan later binnenkomt, dan wordt het nog helderder wat nou eigenlijk de zonde was. U hebt overeengestemd te verzoeken de geest van de Heer. Dat simpele leugentje waarvan wij misschien wel zeggen, was dat nou zo erg? Dat blijkt in de ogen van God het verzoeken van God te zijn. Dat is wat het ten diepste is. Wat is dat verzoeken? Verzoeken is uitdagen van God. In het Engels, to put God to the test. God is uittesten. Dat is waar ze mee bezig waren. Daar klonk die stem in zijn geweten. En herkent u die stem? Die stem, zo moet je niet doen, dit is zonde. En ik ga door. Dit is zonde, ik ga door. Ja maar, kijk uit, ik ga door. Verzoeken. Verzoeken van God. Waar zit dat in? Waarom gaan mensen door? Ik weet niet tegen wie ik het heb, maar waarom ga jij door in de zonde? Waarom gaat u door met die verslaving? Omdat u werkelijk niet gelooft dat God zijn belofte waarmaakt. Dat wij doorgaan met zondigen, dat betekent dat wij niet beseffen dat wij voor God staan. En vandaag komt dit gedeelte tegenover ons staan. Als u doorgaat in het zondigen, dan verzoekt u de geest. Als je de stem van je geweten misschien al zwijgend hebt en doorgaat, dat is het verzoeken van God zelf. Eigenlijk denken, het valt wel mee. Die straf van God, die valt wel mee. Die wet van God, die is niet zo volmaakt. Die God is niet zo volmaakt. Hij is genadig. Hij is liefdevol. Het zal wel meevallen. En trouwens zegt Ananias, hij zegt, ik doe er ook iets goeds mee toch? Ik geef toch geld uit? Het loopt wel los, die armen die worden ermee gediend, dus het kan toch geen kwaad. God die zal ons hier niet voor straffen. En daarom ga je door. Denk daar eens over na. Waarom doen wij zonde? Omdat we eigenlijk God niet geloven in wie hij is. Omdat we eigenlijk niet geloven dat als je zonde doet, dat je de straf verdient. Dat is God verzoeken. Gemeente, hoe kijkt u tegen uw eigen zonde aan? Ga eens terug afgelopen week. U weet ze wel. Jongeren, je weet best wat je hebt gedaan, waarvan je weet dat God het niet goed vond. Dat het niet naar de geboden van God is. Waarom ging je door? Omdat je dacht dat het wel meeviel. Omdat je dacht, het komt nog wel. Dat is God verzoeken. Maar dit gedeelte staat er voor ons als waarschuwing. Omdat God, hij straft. Wat volgt er? Gemeente, wat volgt er op het verzoeken van God? Wat volgt er op het niet geloven in de belofte van God? Daar in die gemeente waar de geest zo openbaar komt. Daar komt ook heel openbaar hoe God straft. Misschien wel juist in die gemeentes waar God krachtig werkt. Daar zal ook de tegenkracht helder worden. Daar zullen ook Gods straffen misschien wel klinken. Voor diegenen die weigeren deze God te zien zoals hij is. God straft. Petrus antwoordt namens God. Hij hoort hem spreken. En met een huilend hart zegt Petrus tegen Ananias, die zijn zonde niet wilde belijden. Daar spreekt hij het woord van God. Waarom? Wat is het? Ananias. En Ananias valt dood neer. Letterlijk staat er, de adem wordt hem ontnomen. De woorden van Petrus die daar sprak, door de adem van de geest, dat ontneemt de adem van een man die zijn zonde vasthield. Niet beleed. En daar komt Safira. En hoe zal Petrus het meegemaakt hebben? 3 uur later. Nog niet eens bekomen van de schrik. De jongens zijn nog niet terug van het begraven. En er komt Safira binnen. Zou zij het wel zien? Zou ze wel op de grond vallen? En dan niet dood, maar op haar knieën. En zeggen, ik heb het fout gedaan. Ik heb tegen God gezondigd. Zeg mij. Hebt gij lieden dat land voor zoveel verkocht? En ze zeiden, ja, voor zoveel. Ik hou vast aan mijn zonde. Ik ben ermee verkleefd. Ik vind de eer van de mensen die mij in, die ik zie, waar ik op hoop dat die gemeente tegen me opkijkt, dat vind ik nu belangrijker dan wat God ervan vindt. Het zal wel meevallen. Ik doe geen belijdenis van schuld. Ze verzoekt God. En gemeente, ook zij valt op de grond. Voor de voeten van Petrus, naast die zak met dat geld. Haar eigen eer. Haar eigen zichzelf overeind houden, dat is haar dood geworden. Dat vasthouden aan die leugen is haar dood geworden. Gemeente, nou niet denken dat dit een extreem voorbeeld is. Ja, dat is het. Maar God kijkt niet anders naar onze zonde. Wij leven in dezelfde bedeling. God gaat zo mee om met de zonde. God is volmaakt. Zijn wet is volmaakt. En die is goed. En als wij zeggen, ik weet het beter, want ik zet mezelf voorop en niet God. Dan verdienen wij precies hetzelfde als een Ananias en Safira. Al heb je nog nooit gelogen over geld. Maar op het moment dat je vasthoudt aan de zonde en ze niet belijdt. Gemeente, dan, jongeren, misschien zeg je wel van ja, maar dat gebeurt nu toch niet. Ik val niet dood neer. Maar hier klinkt de stem van Petrus. Maar hoe zal het zijn om de stem van God te horen als je sterft? En je vast hebt gehouden. En nooit hebt gebogen voor God. Nooit terug bent gekomen tot God. Gemeente, spiegel uzelf. En ik kan hier geen makkelijke toepassing maken. Ik kan u niet zeggen van nou dat gaat bij u zo fout en bij jou zo. Maar het is de vraag, spiegel jezelf eens aan het gedrag van Ananias en Safira. Dat je om de eer van mensen, uiteindelijk om de eer van jezelf, Gods geboden elke keer aan de kant legt. En waarom? Omdat je denkt dat het wel meevalt. Dan ben je God aan het verzoeken. En hier heeft het te maken met alles wat in de gemeente gebeurt. En daarom zou ik het eigenlijk wel eens willen toelichten, toepassen op de gemeente. Als we nou al ons gemeentewerk eens in dat licht stellen. Dat we dat voor het aangezicht van God doen. Als we onszelf eens afvragen waar het om ons nou eigenlijk om ging in die discussie. In die theologische discussie die u had. Ging het om uw eigen gelijk? Dat is zonde. Al heb je de mooiste dingen gezegd. Ging het om je eigen eer? Dat jouw theologie maar overeind stond en daarom jij. En heel direct naar mijzelf de vraag. Waar gaat het me om als ik preek? Gaat het mij erom dat hier de gemeente het waardeert? Of gaat het me erom dat ik het voor het aangezicht van God kan zeggen, ik heb het eerlijk gezegd? Waar gaat het om? Waar gaat dat vrijwilligerswerk om? Dat compliment van de ander? Komen Ananias en Safira gevaarlijk dichtbij. Dat we zo onder de indruk kunnen zijn van de waardering van mensen. Dat we bereid zijn om het op te geven. Om te liegen. Om onze mond te houden misschien. Ananias en Safira, ze dachten het valt wel mee. Het valt wel mee. God houdt zich niet aan zijn woord. Dat is verzoeken. Maar gemeente, God houdt zich aan zijn woord. Mag ik het eens zo zeggen, op een andere manier. God houdt zich aan zijn belofte. En ik kan u beloven, namens mijn meester, dat een ieder die zijn zonde eerlijk beleidt voor God en daarmee naar Jezus toe vlucht, dat aan het kruis brengt, dat een ieder die dat doet hier in deze gemeente, dat iedereen hier zalig zal worden, die zo komt, niet omdat je goed bent, maar juist omdat je zegt, wat sta ik centraal in mijn eigen leven? Het is niet lang geleden dat Petrus die woorden sprak. Die woorden tot die mensen die verslagen waren in hun hart. Die erkenden, dit ben ik. Bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Waarom? Tot vergeving van de zonde. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Gemeente, God maakt zijn woord waar. Dat is een rijke belofte waarmee u God niet verzoekt als u hem dat voorhoudt. U mag daarin God op de proef stellen. Heren, als ik als zondaar kom, met al mijn zonden die ik nu heb, dan mag u hem voorhouden. U hebt het beloofd dat u dan zult vergeven om Jezus wil. Maar Ananias en Safira, die hebben dat gehoord hoor. Die hebben erbij gezeten. Dat evangelie klonk elke dag. Maar wat deden zij? Zij gingen door in de zonde. Ze raakten in een web van zonde. Hun zonde beleiden voor God. Misschien hebben ze wel gedacht, dat doen we wel daarna. Dan komen we er nog wel op terug. Maar het was nu niet nodig. Het oordeel van God valt wel mee. Maar gemeente, die God die rijk is aan zijn belofte. En zit er alstublieft niet aan. Die God is zo rijk in zijn belofte. Maar omdat die belofte zo rijk is. Omdat die nodiging tot het heil van de Heer Jezus tot een ieder komt. Wordt juist helder wat de andere kant is als we weigeren God te geloven op zijn belofte. Als we blijven in de zonde, als we geen berouw tonen. Als we niet heel eerlijk en oprecht God vertellen wie we nou eigenlijk zijn. Dan denk je eigenlijk, God houdt zich niet aan zijn belofte. Dan ben je bezig met God te verzoeken. Vergeving, dat is er voor een ieder hier. Maar vergeving betekent ook dat je heel eerlijk zegt dat je schuld hebt. Dat je er ook zo een bent. Die als die eerlijk kijkt, niet zoals jij naar je vriend kijkt, maar zoals God naar je kijkt. Kijk eens zo naar jezelf. Durf je dan te zeggen, ik durf hier weg te gaan zonder te buigen voor Jezus. Gemeente, dit gedeelte die staat hier in de Bijbel. Om te leren wie God is. Zo heb ik het gezegd. En denk niet dat het genoeg is dat je hier zit. Denk niet dat het genoeg is dat er een kerkbank, zoals we het wel eens zeggen, versleten is. Het gaat erom of we voor Jezus zijn gekomen met onze zonden. En ik mag het u aanwijzen vandaag. En ik zei het, ik kan het zo concreet niet. Maar hou jezelf het eens voor, wat is uw zonde? Dat is het aanwijzen en daardoor wil de geest werken. Door de prediking, door het aanwijzen van de zonde, worden mensen ontdekt. Gemeente, is dat je leven? In het geloof kan dat ook nog hoor. Dat je zegt, ik ben zo'n Ananias, zo'n Safira. En ben je bang voor het oordeel van God? Als dit gedeelte waar is, dan geldt dit ook voor mij. Gemeente, dan zegt Paulus, en ik zeg het met Paulus mee. Wij dan, wetende de schrik van de Heer, bewegen de mensen tot geloof. Ik zal er alles aan doen om u daar te brengen waar u hoort te komen, bij het kruis. Gemeente, het einde van Ananias en Safira, dat zul je allemaal meemaken als je nooit tot Christus komt. Maar ik mag je wel zeggen, namens Christus mag ik zeggen, leg die zonde bij hem. Breng ze bij hem. En je zult vergeving ontvangen. Veel meer dan dat je nu denkt. God die biedt zijn verzoening aan voor iedereen die hier eerlijk en oprecht tot God komt. En gemeente, vergis u niet. Alleen daar waar de Heer Jezus zijn armen wijd uitspreidt en zegt tegen u. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Al bijenland, hoe vaak is de Heer Jezus gekomen om u vergeving te bieden. Schuil dan, want daar alleen, daar ben je veilig voor de toren van God. Gemeente, dat klinkt. Wat zal het geklonken hebben in die gemeente, toen ze daar die mensen hebben weggedragen en in het graf hebben gelegd. Wat is er gebeurd in die gemeente? Wat hebben ze tegen elkaar gezegd? Ik weet het niet, maar het heeft wel effect. Het staat er twee keer, hè? En er kwam een grote vrees over allen die dit hoorden. En in vers 11, en er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. En u begrijpt, dit is het derde punt, godsvrezen. Wat zien we daar gebeuren in die gemeente waar zoiets gebeurt? Zoiets rauws, daar komt vrezen over de gemeente. Wat is dat? Godsvrezen. Het wordt veel gebruikt. Maar wat is het eigenlijk? De vrezen des Heren. Dat is een oud woord, veel gebruikt. Maar wat is het eigenlijk? Gemeente, daarvoor moeten we in het woord zijn. Om te weten wat de vrees voor God is. Is vrees bangheid? Misschien denk je daar wel. Dan ben je bang voor God. Het heeft er wel iets mee te maken. Ja, zo wordt het woord wel gebruikt ook in de Bijbel. Vrees als bangheid. En dat zien we ook in het vervolg, dat er mensen waren die op een afstand bleven. Ze werden bang. Ze durfden, ze willen niet komen. Godsvrezen. Maar toch is godsvrezen niet alleen maar bang zijn. Want dat godsvrezen komt in het woord ook op een andere manier voor. Die mensen, wat beseffen ze? Heel eenvoudig. Ze beseffen, God maakt zijn woord waar. God is werkelijk wie hij zegt dat hij is. In dat afschuwelijke voorbeeld van Ananias en Safira. God is werkelijk zo. God is rijk in zijn belofte. Maar aan de andere kant van die belofte. Dat betekent dat ieder die niet vlucht, het verderf wacht. Juist het Nieuwe Testament is daar helderder over dan het Oude Testament. Wat er gebeurt als we Gods belofte niet voor waar aannemen. Heel praktisch. Die mensen beseffen daar, en ik hoop dat u het mee beseft, mijn werk in de kerk. Dat gaat niet om de waardering van een ander. Het gaat niet om de waardering van een mens. Ik sta voor het aangezicht van God op deze heilige plaats. En zo mag je als koster de deur open doen. Ik doe het niet voor mensen. Ik doe het voor God. Zo mag je je ambtswerk doen. Dat maakt eerlijk. Gemeente, dat besef, dat dringt daardoor. Wie God is. Maar tegelijkertijd, dat is het ook niet alleen. Want als we verder kijken in het woord, dan wat is godsvrezen? Dat leidt tot de verheerlijking van God. Dat leidt tot de vertroosting des Heilige Geestes. Dat leidt totdat de mensen de naam van de Heer Jezus groot gaan maken. Zo staat het elke keer in het woord als het gaat over de vrezen des Heeren. Hoe moet dat geklonken hebben, daar in die gemeente? Als daar Ananias en Safira neervallen, wat denkt u wat het voor Petrus deed? Petrus, die man die willens en wetens, 3 keer loog. Ik ken de mens niet. Petrus, die man die heel goed weet, die heel goed beseft. Dit had mij moeten overkomen. Waarom is dit mij niet overkomen? Heren, ben ik dan anders? Ben ik anders dan Ananias en Safira? Ik ben precies hetzelfde. En zelfs in het geloof, ja juist in het geloof. Calvijn die past dit gedeelte juist en alleen toe op diegenen die in geloof zijn. Besef dat u voor het aangezicht van God leeft. En dat besef, dat leidt ook tot de vraag, waarom is mij dit niet overkomen? Maar het leidt ook tot de verheerlijking van de naam van de Heer Jezus. Waarom? Het zijn de goede tierenheden van de Heer. Dat ik niet vernield ben. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben, Heren. Dan bent u vandaag nog degene die met uw rijke evangelie tot ons komt. Ons nodigt om terug te komen, om de zonde te belijden. En daar roept die gemeente het uit, wat is het een wonder dat wij hier nog mogen zijn. En wat zullen de gebeden hebben geklonken in die gemeente. Daar zie ik iemand op de grond zitten en hij zegt, Heren, ik was niet anders dan Ananias. Maar daar klinkt het evangelie weer. Dat evangelie voor arme, naakte zondaars. Gemeente, wat heeft het geloof verdiept? En ik hoop dat het ook je eigen geloof verdiept. Als je beseft dat dit ons eigenlijk had moeten overkomen. En dat je hebt geleerd om de toevlucht te nemen tot Jezus. Met alles wat je bent. Met alle zonden die je hebt. Als hij je verlosser is, als je hem zo mag kennen. Dan begrijp je toch niet dat God zich dat aan jou heeft geopenbaard. Dan blijft er toch maar één vraag over, Heere. Ik begrijp het niet dat u tot mij gemunt had. Wat een wonder dat ik vandaag mag zeggen tegen iedereen die beladen met zonde is. Dat ik mag zeggen, zo ruim en zo nodigend, er is nog plaats aan het kruis. Er is nog plaats. Het is de Heer Jezus niet te veel, hoor jongeren, bij alles wat je hebt. Je mag het brengen. En wat is het voor het geloof belangrijk dat we dat elke keer blijven doen. Dat hebben we toch nodig. Dat we het weer horen. Die gewilligheid van de Heer Jezus. Hoe hij omging met wat voor mensen. Hij nodigde Levi, de dief, de fraudeur. Hij roept daar tot een Petrus die gelogen heeft, die zichzelf voorop zette. Hebt gij me lief? Gemeente, als je die roep niet kunt weerstaan, als dit je leven is, als het daarvan afhangt wat Jezus daar aan het kruis gedaan heeft, dan mag ik u zeggen, dat al de zonden die u hebt gedaan, ze zijn daar aan het kruis genageld. U bent vergeven. Jezus die spreekt daar, ik voor u. Waar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan spreekt hij in de psalm, zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten van ons de zonde weggedaan. Dat is het, dat is de rijkdom als je weet geborgen te zijn in Christus. Je zelfs de zonde die je van de week hebt gedaan. Hij zegt het, breng ze maar bij mij. Gemeente, als je hier zit en je vraagt je af. Heb ik niet te veel schuld? Ik verdien die toorn van God, maar ik kan niet zeggen dat ik veilig ben achter Jezus. Ik kan nog niet zeggen dat hij mijn zonde droeg. Als je die zekerheid wilt ontvangen, dan moet u het woord eens openslaan. Dan moet je eens gaan lezen hoe Jezus omgaat met zulke mensen die het eerlijk zeggen. Heere, gedenk mijner als gij in het paradijs zijt. Wie is Jezus? Hoe ruim is Jezus? Zo ruim, heden, zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen.